Goedenavond, broeders en zusters. Heerlijk om weer in uw midden te zijn. En ik heb het verlangen op mijn hart gekregen om vanavond met u te spreken over het onderwerp verwachtingsvol uitzien. Ja, dat is ook echt een onderwerp wat past bij Maranatha, broeders en zusters. En daarvoor wil ik graag met u een klein stukje uit de Bijbel lezen, namelijk van de eerste opname waarvan sprake is, en wel uit Genesis 5. En daarvan de versen 21 tot en met 24. Genesis 5, te beginnen bij vers 21. En in Genesis 5, vers 21, luidt het woord van God aldus. Henoch leefde 65 jaar. En hij verwerkte Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had. 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. Toen ik onderweg, broeders en zusters, hier naartoe reed, toen dacht ik een klein beetje aan dat prachtige lied. Welk een omkeer heeft God in mijn leven gewrocht sinds Jezus nu woont in mijn hart. Toen ik in 1976 hier in Ermelo kwam wonen en werken, zat ik geestelijk gezien totaal, maar dan ook totaal aan de grond. Ik had twee ingrijpende verliezen geleden door een collega en een vriend. En toen ik hier in Ermelo kwam wonen, kreeg ik te horen dat mijn moeder ongeneeslijk ziek was. En ze overleed op 52-jarige leeftijd. En kort daarna, toen mijn vader op het punt stond te hertrouwen, overleed hij 2 jaar later. Ik kende Ermelo. Ik wist ook dat daar een psychiatrisch ziekenhuis was. En depressief als ik was, dacht ik, dat wordt mijn toekomstige verblijfplaats. Wat een genade van God, dat daar waar ik als het ware ervoer, de ene stoelpoot naar de andere onder mijn leven werd weggehaald, God ze één voor één terugplaatste. En het meest bijzondere was dat ik op een avond een oude bezoek bracht bij slager Bert Melissen. Hij heeft zijn hele leven in het vlees en in het onroerend goed gezeten. Maar Bert vertelde mij op die avond, want met zijn dochter ging het heel goed. We hebben hier een evangelist gehad, broeder Aad van der Zanden. En die heeft bij broeder Rijn ter Maat ons dingen laten zien, die hebben we nog nooit gehoord. En dan heb ik gelezen dat het zoeklicht een avond belegt in Elburg, waar dominee Posma de Maranatha-boodschap gaat brengen. Hij zegt, heb je zin om mee te gaan? Ik zeg, zeker, want ik kan wel wat geestelijke steun gebruiken. En als ik nu terugzie, zo'n 40 jaar terugzie, dan denk ik bij mezelf, wat is God toch onvoorstelbaar genadig geweest. Door daar waar ik geen enkele hoop meer had en mezelf al zag zitten in een inrichting, hij mensen aan mij gegeven heeft die mij dat heerlijke woord van God betreffende de Maranatha-boodschap zo duidelijk hebben geleerd. Ja, ik had opeens al heel jong geen vader en geen moeder meer. Maar God gaf een Amsterdamse broeder en zuster zonder kinderen in mijn hart, in mijn leven. En met hem heb ik ook onder andere deze Maranatha-boodschappen mogen oprichten. God liet me kennis nemen van een broeder via, broeder Harry Wedekind. En ik weet nog heel goed dat we met een mars door Antwerpen waren geweest. En dat Harry ons wilde laten zien waar hij vroeger gewerkt had. Toen hij nog bokste en uitsmijter was van een kroeg. We gingen naar een boot waar evangelisatie mee bedreven werd. En Harry brak in tranen uit toen hij op een gegeven moment wees en zei, daar ligt mijn oude leven. Waarom vertel ik u dit? Zegt u nou zelf, wie herinnert u zich in uw persoonlijke leven die door de genade van God u in aanraking heeft gebracht met die heerlijke boodschap van geloof en van hoop en van liefde, die straks binnenkort zijn geweldige bekroning gaat krijgen in de opname van de gemeente? Ik zie er naar uit om ze straks weer bij God te ontmoeten. En daarom wil ik vanavond stilstaan bij Henoch. Gewoon maar wat gedachten op laten borrelen. Van een man die een naam heeft gekregen die heel goed past bij wat we net gelezen hebben over zijn geestelijk leven. Want Henoch betekent ten diepste gewijde of andere verklaring toewijding. Met andere woorden, en dat hebben we tot twee keer toe gelezen, namelijk dat hij wandelde met God in de praktijk van zijn geloofsleven en dat ook deed in zijn gezin, dat hij een toegewijd leven heeft geleid aan God. Ik vind het zo prachtig dat er staat en hij wandelde met God. En ik denk als onze tijd iets nodig heeft, dan is het dat ze in ontmoeting komt met u en mij die door Gods genade wandelen in het licht met Jezus. In een wereld die zo adembenemend donker en duister aan het worden is. Een gemeente van Christus samen vormen als een toegewijde bruid richting de komst van haar hemelse bruidegom. En daarom vind ik het zo'n stuk genade van God dat hij al helemaal in het begin, waar je in hoofdstuk 5 een hele droge opsomming krijgt van hoe lang mensen wel niet geleefd hebben en hoeveel zonen en dochters ze wel niet verwekt hebben. En bij de een na de ander lees je en hij stierf. En hij was dus niet meer. En dan opeens wordt dat zo prachtig goddelijk onderbroken door wat wij mochten lezen vanaf vers 21 tot en met 24. Noach, die als laatste wordt genoemd in de opsomming in Genesis 5, die vertegenwoordigt het resterende deel, oftewel het overblijfsel van de mensheid van voor de zondvloed. En ik moest er even aan denken in het gebed wat onze broeder uitsprak voor Gods oogappel Israël. Op precies dezelfde manier als toen dus gebeurde ten dagen van Noach, zal straks het gelovig overblijfsel van Israël door de zondvloed van de grote verdrukking heen geleid worden naar die prachtige nieuwe wereld van dat Messiaanse Rijk. Weet je wat het mooie was van Henoch? Henoch bracht bovendien een boodschap. Moet u nagaan, broeders en zusters, aan het begin van de geschiedenis van die wereld in Genesis 5, heeft deze Henoch een boodschap uitgesproken, een werk van God als het ware naar voren gebracht, wat eeuwen later, duizenden jaren later, door Judas die eerst helemaal niks van zijn halfbroer, de Heer Jezus, wilde weten. En eigenlijk zei met zijn andere broers dat ze met occulte dingen bezig waren. In zijn hele korte briefje schrijft: over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd. En wat heeft hij geprofeteerd? Zeggende: zie. En als dat in de Bijbel staat, dan moet je er altijd echt goed aandacht aan geven. Zie, de Heere is gekomen met zijn heilige tienduizenden. Dat gaat straks beginnen als God gaat ingrijpen. En het gelovig overblijfsel weer gaat roepen: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dus al, broeders en zusters, in Genesis 5 wordt ons gesproken over de terugkeer van de Heer Jezus Christus met grote macht en heerlijkheid, als die terugkomt tezamen met zijn tevoren opgenomen gemeente. En dan staat ook in die prachtige brief die Paulus heeft geschreven aan de Thessalonicenzen. Want we lezen in 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige en bewonderd te worden in allen die geloven. Dat is als hij straks zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En als de vraag voor u en voor mij als Maranatha-christen: houden wij die boodschap ook in ere? Want de Bijbel laat ons heel duidelijk zien in het weinige wat er overheen nog gesproken wordt, dat hij in alles met heel zijn hart aan God was toegewijd. En daarom wil ik vanavond een paar van die dingen naar voren brengen en u en mij als het ware een spiegel voorhouden van: is dat nou ook in deze benarde tijd waarin wij leven, waar elke zucht van hoop ons bijna is ontnomen, is dat nou ook zichtbaar bij u en mij in het strijdperk van dit leven? En laten wij aan mensen zien dat God de Heer nog steeds zo goed en zo mild is, te allen tijden een zon en een schild. Nou, als eerste wil ik dan noemen de toegewijde wandel van Henoch met God. Uit die paar verzen die je leest, komt tot twee keer naar voren: en Henoch wandelde met God. Met andere woorden, hij richtte zijn schreden naar God. En zo kwam het dat hij verdween omdat God hem had opgenomen. En dit is eigenlijk alles wat we van deze Henoch weten vanuit het Bijbelboek Genesis. Ze staat ook helemaal niet wat voor beroep hij heeft gehad, wat zijn bezittingen waren, dat lees je wel van anderen, bijvoorbeeld van Abraham en van Jacob en van Isaac. Maar wat er te zijner tijd over u en mij, broeders, zusters, aan het einde van ons leven gezegd wordt, wat zal dat precies zijn? Wordt er dan van u en mij gezegd dat we bekend stonden als broeders en zusters die naar de wil van God leefden? En die beslist niet bezig waren om eigen doelen na te streven. Zal uw en mijn naam een even goede reputatie hebben als die van Henoch? Of moeten we ons eigenlijk schamen voor dat wat we in dit leven dat God ons heeft gegeven en geschonken, en hij weet wat maaksel wij zijn, achterlaten? De Bijbel meldt dat Henoch met God wandelde. Misschien een beetje een vreemde uitdrukking, want je zou eigenlijk verwachten dat er had gestaan dat God met Henoch wandelde. Nou, dat heeft hij uiteraard ook wel gedaan. Want het is heel duidelijk dat God hem in dat alles heeft begeleid. En dat nog steeds doen als u en ik de hartsgesteldheid hebben om zijn weg te willen gaan. Misschien bidden we soms tot God of hij met ons wil zijn, terwijl we eigenlijk helemaal niet zo direct zoeken naar zijn leiding in ons leven. Want we maken van nature zo graag zelf onze plannen en stellen onze doelen. En dan gaan we er soms gemakshalve maar al te gauw van uit dat God ons daarin wel zal volgen en begeleiden. Voorbeeld. Een jongere die in de Heer Jezus Christus gelooft, heeft een ontmoeting met een ongelovige jongen of een ongelovig meisje. En hij wordt smoor en smoor verliefd op hem of op haar. En hij heeft het verlangen om met haar verder het leven te delen. Maar ja, als je dan de Bijbelse waarschuwing naast je neerlegt, dat je niet een ongelijk span moet aangaan met een ongelovige, dan kan dat een hele wrange vrucht tot gevolg hebben. Kijk, en dat is zo mooi, dat in het weinige wat van Henoch wordt gezegd, hij zijn schreden richtte naar God. En hij leefde in een nauwe verbondenheid met hem. Dus twee haakjes. U en ik die door genade, en ik hoop dat ik voor u allen kan spreken, u en ik door genade de Heer Jezus Christus hebben mogen leren kennen en lief hebben. We luisteren graag naar wat hij in onze richting zegt als gelovigen. En ik lees in Johannes 12, vers 26 deze bijzondere woorden van de Heer Jezus. Daar staat dit. Als iemand mij dient. En dan staat er heel simpel dit. Laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, en dan moet u horen wat de grote belofte dat geeft. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Dat heeft hij met Henoch gedaan. Om hem op te nemen uit die door en door zondige wereld, waarvan we een hoofdstuk verder lezen, dat God er zelfs berouw van had, dat hij dat alles geschapen had. Tweede waar ik iets van wil zeggen is, wat betekent het eigenlijk met God wandelen? Ja, u kent het allemaal wel van dat bekende lied, hè? En dat zingen we heel enthousiast en Aard zorgt er ook wel voor dat we het enthousiast mee kunnen zingen. Ik wandel in het licht met Jezus. En het donkere dal ligt achter mij. En dan zingen we het ook nog bij. En niets kan mij van Jezus scheiden. Ja, dat zingen we. Maar de vraag is, zijn we ook werkelijk zo toegewijd? Zijn we ook werkelijk zo vol vuur om ons leven volledig af te stemmen met de Heer Jezus? En weet je wat ik zo mooi vind? Dat er staat wandelen. En eigenlijk betekent het met God wandelen, dat betekent wandelen door met God te leven in alles. Dat impliceert dus dat toen je tot geloof gekomen bent in de Heer Jezus, er een bepaalde levenspatroon is gekomen, waaruit blijkt dat je nu geregeld en standvastig leeft door het woord van God dagelijks tot je te nemen. Door dagelijks in gebed te gaan. Door avonden als deze. Of je gemeente trouw te bezoeken. Is het niet zo bijzonder dat in de Hebreeënbrief staat dat wij de onderlinge samenkomsten niet moeten verzuimen. En dan staat erachter zoals sommigen gewend zijn te doen. Je hebt tegenwoordig mensen die zeggen, nou ja, gemeente is altijd wat. Ik ga wel de natuur in, heb ik een ontmoeting met God. Maar dan vergeet je dat in 1 Korintiërs 12 zo nadrukkelijk staat dat als je tot geloof gekomen bent, God je genadegaven heeft gegeven voor wie? En niet voor jezelf, maar voor broeders en zusters in de gemeente. Broeders en zusters die God op je weg brengt. En dan mag je zo voor hen tot een rijke zegen zijn. En weet u waar dat moet beginnen? Thuis. Ik hoop niet dat u met de gedachte naar hier komt om elke zondagavond iets te halen. Dat mag wel. Maar de vraag is, wat brengt u mee? Wat hebt u in de afgelopen week aan zegeningen van God zelf ontvangen, zodat u die kunt doorgeven om een andere daarmee te bemoedigen? Dat zongen we net toch? O, vat weer moed, want God is goed. Want er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En er is nog niks mooiers dan dat je eigen leven te vertellen wat God gedaan heeft aan jouw ziel. En daarom een hele persoonlijke vraag. Wilt u daar van de week eens gewoon over nadenken? Wat houdt leven met God, wandelen met God, ten diepste voor u persoonlijk in? Dus kijk nou even niet naar je man of je vrouw of je vriend of je vriendin of naar de kinderen. Maar het is een persoonlijke vraag van God. Van mij als dienaar van Gods woord aan u. Weet u, als de mensen met Henoch in contact kwamen, in die door en door goddeloze tijd, dat God berouwde dat hij de hemel en de aarde geschapen had en een zonvloed over deze aarde heeft gestuurd, waren de mensen in dat opzicht wel duidelijk waar ze aan toe waren als ze in contact kwamen met Henoch. Met God wandelen. Daar draaide alles in het leven van Henoch om. Hij leefde met God op klaarlichte dag en in het diepst van de nacht. Of hij nu alleen was of niet. Met andere woorden, God stond altijd centraal in het middelpunt van Henochs leven. Hoe is dat bij ons? Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij mij? We lezen van Henoch dat hij 300 jaar lang ononderbroken betrokken was op de Heer. En in die periode is hij nooit teruggevallen, wat jammer genoeg vaak voorkomt, in zijn oude leven. Oh, dat betekent helemaal niet dat hij ook geen menselijke zwakheden heeft gehad zoals wij die kennen. Maar boven alles stond en bleef staan, mijn leven is gericht op God. We hebben gelezen dat Henoch 65 jaar oud was toen hij zich bekeerde en in dat jaar werd ook een zoon geboren. En die zoon die kreeg de naam Methuselah. Is wat hè? Als je vroeger 65 was, mocht je het bejaardencentrum in. Nou, niet dat mensen daar nou op zaten te wachten. Maar tegenwoordig moet je heel krakkemikkerig zijn en zo richting de 90 gaan, wil je nog die hulp krijgen. Maar in die tijd lag het allemaal anders. Al veranderde dat natuurlijk naar de zondvloed ook. Maar toen Henoch dus 65 jaar oud werd, kreeg hij zijn zoon. En er is iets heel bijzonders in dit kleine stukje te lezen. Want je mag de conclusie trekken dat hij in die 65 jaar eigenlijk net zo geleefd heeft als de anderen voor hem. En ze werden zo oud en ze stierven. Maar hij is tot geloof gekomen na de geboorte van zijn zoon Methuselah. En er is iets heel bijzonders aan de hand met de naam Methuselah. U weet wel, de man die het oudst geworden is van allemaal. En daarna vindt de zonvloed plaats. Methuselah heeft twee betekenissen, de naam. Het betekent werpspies. En de tweede naam is heel bijzonder. Die luidt zo. Is hij dood? dan zal hij zenden. Merkwaardige naam, vindt u ook niet om zo'n naam aan je zoon te geven? En nog in hetzelfde jaar waarin Methuselah sterft, kwam de zondvloed. Was aan hij nog al geopenbaard? Is hij dood, dan zal hij zenden. Wat zenden? Wel, de zondvloed. En Henoch was er zich mogelijk van bewust dat het met de wereld niet zo door kon gaan. En zegt nou zelf, u en ik als Maranatha-christen hebben dat beeld toch al heel lang. Je ziet toch dat op elk terrein deze wereld aan het vastlopen is. En hij vermoedde, maar hij wist het niet zeker, dat het einde misschien van deze wereld in zijn tijd wel in zicht was. En dat zou dan de reden geweest kunnen zijn dat hij eigenlijk niet verder wilde leven op de manier waarop hij leefde, zoals hij in die 65 jaar eerst gedaan had. En wilde hij daarom de tijd die God hem nog gaf heel goed besteden en voortaan tot eer van God leven? Als dat nou het geval is, broeders, zusters, moet het u en mij dan ook niet aanzetten om ons leven heel ernstig te overdenken? Wij kennen nu eenmaal niet voor niets de Bijbelse openbaring. We hebben het Nieuwe Testament ontvangen, waarin ons wordt verteld dat God op een dag de gevallen mensheid zal oordelen. Niet u en mij. Er staat zo prachtig in het Johannesevangelie op tal van plaatsen dat de Heer Jezus ons oordeel aan het kruis op Golgotha heeft weggenomen. Maar we ontdekken wel in het hele gebeuren hoe actueel de profetieën zijn die nu stuk voor stuk ook met betrekking tot Israël in vervulling gaan. En we zien die donkere wolken van de apocalyps zich boven ons hoofd al samenpakken. En dat moet leiden uiteindelijk tot hem, bij wie ons leven voor eeuwig geborgen is. Het raakt me net nog even, je hebt die psalm al zo vaak gezongen, maar dat we dat ook zongen aan het eind van psalm 84. Welzalig de mens die zijn leven onder Gods hoede stelt. En dat betekent dat ik in de derde plaats iets mag zeggen over het getuigenis van Henoch. Voor zijn wegneming kreeg Henoch het getuigenis dat hij God behaagde. Dat lees je niet zo vaak in de Bijbel. Maar God heeft op de een of andere manier aan Henoch laten weten. Henoch, laat ik het maar zo zeggen in onze tijd. Als christen bevalt mij heel erg wat jij aan het doen bent. Hoe jij leeft, toegewijd. Hoe jij getuigt. Hoe jij staat om de beloften van je Heer en God. Dat zit ik niet uit mijn duim te zuigen. Want deze broeder in Christus, mag ik hem gerust noemen, waarvan maar een paar verzen in het Oude Testament staan, die komt opeens ook om de hoek kijken in dat prachtige hoofdstuk Hebreeën 11. U weet wel, die geweldige godsgetuigen. En er worden soms dingen van bijvoorbeeld een Sarah gezegd, die haar opeens in een totaal ander beeld laten zien. Want wij zijn van nature geneigd om altijd op de foute dingen van mensen te letten. Maar hoe mooi is het als je Hebreeën 11 leest, dat God daaruit vist wat voor hem belangrijk is. En dan staat er in Hebreeën 11 vers 5 dit. Door het geloof werd Henoch weggenomen. Dus twee haakjes. Daarom is geloven zo belangrijk. Ik heb gistermiddag een meisje van 15 jaar mogen dopen. En we zongen voordat ze haar oude leven aflegde en opstond tot nieuwheid des levens. Stel niet uit. Zeg tot hem, wees nu ook mijn Heer. Daar kun je niet vroeger nog mee beginnen. En dit meisje had al jarenlang het verlangen om in gehoorzaamheid aan de Heer zich te laten dopen. En wat straalde ze toen haar opa van 91 en ik haar mochten dopen. Ik heb nog nooit zo'n grote blijdschap gezien. Staat ook niet voor niks trouwens in de Bijbel dat u en ik als volwassenen moeten worden als een kind. Ze geloofde met hart en ziel. Nou, door het geloof werd heen nog weggenomen. En dan staat er zo duidelijk achter waarom. Er staat achter op dat, en dat geeft altijd een reden aan, op dat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem had weggenomen. Voor zijn wegneming, en hier staat het, kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Er zijn er onder ons die hebben meegemaakt dat hun geliefde werd bevorderd tot heerlijkheid. Soms zie je dat de ziekte met zich meebrengt, dat terwijl ze zelf zo gesterkt worden in en door de Heer Jezus Christus, ze met zorg kijken naar hun geliefden die nog levend verder moeten. Maar er komt onherroepelijk een moment, wat voor ons dan weer moeilijk is, want dan lijkt het net alsof ze ons helemaal losgelaten. De avond voordat mijn moeder stierf, was ik met mijn twee oudste kinderen in het ziekenhuis. En ze liepen daar zo heerlijk te dartelen. En ze zei, mooi is je toch gezien lopen. Zo heerlijk, lekker, springlevend en gezond. En het klonk niet jaloers. En diezelfde avond haalde God haar thuis. Maar toen ik haar vertelde dat ze ongeneeslijk ziek was en binnenkort ging sterven, toen riep ze als eerste uit, dan ben ik voor eeuwig verloren. Ben je blij dat je eindelijk dicht bij je moeder komt wonen en bij je vader? En die eerste maanden waren ziekenbezoeken. En dat sneed me als een mes door mijn ziel. En ik dacht, mama, dat kan niet zo. En ik dacht, elke keer als ik dan in het ziekenhuis kom, dan ga ik haar vertellen hoe groot Gods liefde ook voor haar is. Dan ga ik als het ware met haar zingen, Psalm 68 vers 10, hij schenkt uit goedheid zonder pijl, mama, het eeuwig zalig leven. En hij kan en hij wil en hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, wat volkomen uitkomst geeft. Het kwam er nooit van, weet je wel niet. Er waren altijd mensen om haar heen. En die mensen hadden elkaar al lange tijd niet gezien. En die gingen met elkaar praten, wat je dus niet moet doen, want je komt toch voor de zieken. Dat kun je later in het restaurant wel doen, onder genot van een kopje koffie. Maar God voorzag in een verpleegster uit Elspeet. En die heeft zich bekommerd om haar ziel. En zij merkte dat mijn moeder, die ons had al laten oproepen, dat mijn moeder nog iets wilde zeggen. Maar dat ze bang was dat dat niet meer kon. En toen zei ze, als ze niet op tijd hier zijn, wat wil je nog zeggen? Zeg maar tegen mijn man en zeg maar tegen mijn kinderen. Met mij is alles goed. Geloof, broeders en zusters. Daar staat en valt alles mee. En Henoch, die werd dus door het geloof weggenomen. Wat wordt er nou straks van u en mij getuigd? Spreekt de Heilige Geest ook in uw en in mijn hart om te laten weten dat wij God behagen? En dat hij een vreugde aan u en mij beleeft? Staat ook in het Oude Testament. Zijn ogen gaan over de ganse aarde en daar hoort Ermelo en de omgeving ook bij. Waarom? Om krachtig bij te staan. En ieder wier hart volkomen naar hem uitgaat. En daarom wil ik ten slotte iets zeggen over dat geloof van Henoch. Door het geloof werd Henoch weggenomen. Het is alsof als wij deze woorden lezen, broeders en zusters, God ons iets duidelijk wil maken. Misschien ook wel pijnlijk duidelijk wil maken. In de periode kort voor de opname zullen niet zoveel christenen nog in de opname geloven. Ik merk dat. Dat ik in sommige gemeentes dat woord van God niet meer mag verkondigen. Hé, broeder, we zien u als een pastorale broeder. En we zouden graag willen dat u een pastorale boodschap brengt. Wat zeg je nou zelf? Als je pastorale boodschap moet brengen. En het allermooiste wat er is. Namelijk dat we spoedig voor eeuwig bij hem zullen zijn. En dat hij ons opneemt in hemelse heerlijkheid. Er staat toch niet voor niks in 1 Thessalonicenzen 4 vers 18. Daarom vertroost elkander, vermaan elkander met deze woorden. En dan zeg ik je de spreekbeurt er maar op. Want je merkt gewoon innerlijk, ik sta hier niet vrij achter de microfoon om het woord van God door te geven. In de periode kort voor de opname zullen dus niet veel christenen in die opname geloven. Was het niet zo dat de Heer Jezus op aarde al zei, als ik nou straks terug ga komen, zal ik dan nog het geloof vinden? En inmiddels hebben tal van gemeentes hun doelen, hun christelijke visies, noemen ze dat, u kunt ze lezen op het internet, bijgesteld. En dat zijn allemaal doelen geworden op korte termijn. Maar de wederkomst van Christus maakt daar geen deel van uit. En velen houden zich er helemaal niet mee bezig. En dan te bedenken dat Paulus heeft gezegd, dit zeg ik u met een woord van de Heere. Dus dan leg je als voorganger, dan leg je als gelovige een woord van de Heere naast je neer. Dan kun je toch ook geen zegen verwachten in je leven. Misschien geven we ons veel te weinig rekenschap van het ontwijfelbare gegeven dat hij terugkomt. En we spreken daar in tal van gemeentes veel te weinig over of leven daar veel te weinig mee. Maar de apostel Paulus die deed dat wel. En hij schrijft, ik heb de begeerte om heen te gaan. Nee, hij was niet levensmoe. En bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Weet u wat mij zo raakte? Toen ik zojuist die tekst las, Hebreeën 11 vers 5... Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden. Ze hebben naar hem gezocht. Wat zal dat zijn? Als straks u en ik als gemeente van Christus worden opgenomen in hemelse heerlijkheid. Dan hoop ik dat niemand van ons die hier in die Maranatha-samenkomst is geweest, achterblijft om op aarde te zoeken. Waar zijn die en die geliefden die nu bij de Heer hun intrek hebben ingenomen? Daarom, broeders, zusters, misschien een wat vreemde uitdrukking, maar mijn begrafenisdiensten zijn eigenlijk niet zozeer als ze in Christus gestorven zijn voor de overledenen. Want hun heerlijke toekomst die staat vast. Maar veel eer voor de levenden. En ik hecht er dan ook altijd aan als ik een kind van God in een dienst de aarde mag bestellen om dan juist dat gedeelte te lezen uit 1 Thessalonicenzen 4. Sommigen hebben dat ook gewoon opgenomen, dat dat de laatste woorden zijn die over het glas mogen klinken. Want zeg nou zelf, die onderweg is en heimwee, die is innerlijk constant met zijn thuis bezig. Laten we dat toch goed in gedachten houden. En er ook naar leven dat we slechts, vanmorgen hoorde ik dat nog iemand zeggen in de dienst in Baden, dat wij slechts op doorreis zijn. En dat het mooiste nog komt en het beste nog wacht. Een voorbeeldje. Tot slot. Dat wij slechts op doorreis zijn, las ik onlangs in een heel mooi verhaal. Er was een wandelaar die heerlijk aan het genieten was van de natuur. En toen zocht hij overnachting voor de nacht en hij kwam in de buurt van een klooster. En hij klopte daar aan en hij vroeg of het mogelijk was dat hij een slaapplaats kreeg voor de nacht. Nou, dat kon hoor. En de monnik zei tegen hem, kom maar met me mee, loop maar achter me aan, dan zal ik je naar je kamer brengen. En die monnik die bracht die man, die wandelaar, naar een kamer. Maar het enige wat er in die kamer stond was een bed. Dus een beetje verbaasd vroeg die wandelaar, waar zijn de meubels? Waarop die monnik tegen die wandelaar zegt, waar zijn die van jou? Ja, zegt die wandelaar, ik ben toch op doorreis. Als wandelaar heb je toch geen meubels nodig? Waarop die monnik zei, nou wij ook. Hoe bijzonder dat zo'n eenvoudig, simpel voorbeeld u en mij erbij kan bepalen hoe belangrijk het is dat wij weten dat wij op doorreis zijn. Maar wat als je nou eens aan iemand vertelt in je directe omgeving dat je zondag aan zondag hier naar de Maranatha-samenkomst gaat? Misschien moet je eerst het woord uitleggen en dat doe je met liefde. Want dan is de kans heel groot dat ze tegen je zeggen, ja, maar je gelooft toch niet dat uit die miljarden mensen die er op deze aarde zijn, God alleen maar de gelovigen eruit kan nemen. En dus met je verstand is dat ook niet te begrijpen. Maar Thomas Alva Edison, u weet wel aan wie we dit licht onder andere te danken hebben, en de telefoon en nog heel wat meer dingen. Die was eens in gesprek met geleerden en die verbaasden zich erover dat hij dat geloofde dat de opname van de gemeente plaats zou vinden. Hoe kan dat nou dat God alleen de gelovigen ertussen uithaalt? Dus ik zal het jullie laten zien. En hij pakte een kist en in die kist deed hij een zak met zand. Mulzand en hij schudde dat goed door elkaar. Hij zegt dat. Dat zijn de mensen die in deze wereld wonen. De mensen die niet geloven. En dan pakte hij een zak ijzervijzel. En dat gooide hij ook in de kist. En hij hustelde alles door elkaar. Hij zegt dat ijzervijzel, dat zijn de gelovigen. En dat zand, dat zijn de ongelovigen. En u gelooft dat God de gelovigen ertussen uithaalt? Ja hoor, zei hij, ik zal je te laten zien. En toen pakte hij een hele sterke magneet. En die hield hij zo boven die kist. En heel dat zand, dat kwam in beroering. En alleen het ijzervijlsel, dat richtte zich op naar boven. En klemde zich vast aan de magneet. Overtuigend bewijs. Mooi verhaal. Van een man die wij eigenlijk alleen maar kennen van de geweldige uitvindingen. Broeders, zusters. De tekenen der tijden laten ons zien dat zijn komst aanstaande is. En God zegt tegen u en tegen mij, op de plaats waar hij ons stelt, jongeren en ouderen, doe handeling totdat ik kom. Want spoedig zal de bazuin klinken en zullen wij voor eeuwig bij de Heere zijn. Zie, ik kom, zegt de Heer Jezus, spoedig. En mijn loon, en het loon zal mij met hem zijn voor u en mij. Zolang wij op aarde zijn, op de plaats waar God ons heel bewust gewild en gesteld heeft, moet daar als het ware de hemel u en mij aanraken. Omdat wij werkelijk op een dag die hemel zullen binnengaan. En daarom hoop ik zo van ganser harte, dat in deze samenkomsten en de andere samenkomsten die u bezoekt, uw geloof zo wordt opgebouwd. Want mensen van u zeggen in de omgeving, wat een bijzonder iemand is dat. Je ziet uit naar de ontmoeting met zijn Heer en Heiland. Geliefde broeders en zusters, doe handeling totdat hij komt. Maranatha. Halleluja. Amen. Daar past een mooi lied bij. Als de Heiland zal verschijnen. Johannes de Heer 15. Ik zou zeggen, doe je schoenen maar uit, broeder. Ik dacht net opeens, wat heb ik toch een mooie naam. Ik heet Aard. En wat zongen we zojuist? Als de Heiland zal verschijnen op aard. Alleen ik heb één taalkundig probleempje. Dat is Aard met een D en mijn naam is met een T. Maar de hartsgesteldheid is hetzelfde. En ik hoop dat dat ook bij u het geval is. Dat u daarnaar uitziet. En tot die tijd hebben we het nodig om biddend en wakend bezig te zijn. Laten we samen het aangezicht van de Heer zoeken. Liefdevolle hemelse Vader, dank u wel dat we vanavond in die paar versen aandacht mochten besteden aan iemand die bekend stond vanwege zijn wandel met God. Oh, we hadden misschien nog wel heel graag gehoord en gelezen in de Bijbel wat hij in die 300 jaar aan uw zijde allemaal heeft meegemaakt. De zegeningen die hij heeft ontvangen. Hoe dat zijn uitwerking heeft gekregen in zijn gezin. Bij de zonen en de dochters die hij verwekt heeft. Maar het staat er niet. Maar wat we wel hebben gelezen is dat u hem waardig bevonden hebt. Wat een prachtig getuigenis. En ik bid u zo van ganser hart als we straks uiteen gaan. En we gaan naar de plaats waar u ons dagelijks stelt. Dat we dat ook ervaren. In de stilte van ons hart. Ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed dat kocht mij. En u mag voor eeuwig weten. Door genade ben ik een kind van God. Want hebt u zolang u vertoeft te komen, of het moment nog niet daar is dat u ons gaat oproepen voor die hemelse heerlijkheid, nog werk te doen. Werk in uitvoering. Handeling te doen totdat u komt. Maar Heer, u weet wel dat ligt ons van nature niet zo. We luisteren liever dan dat we erover spreken. Maar u hebt het ons zo eenvoudig gemaakt. Het enige wat we hoeven te doen is aan u te vragen in onze wandel met u, Heer. Wilt u mij maar bruikbaar maken voor u? Ik heb van mezelf zo vaak het gevoel dat ik niet geschikt ben. Maar ik wil wel tegen u zeggen dat ik beschikbaar ben. En als u me dan in contact brengt met mensen die een bemoediging van geloof en hoop en liefde nodig hebben, dan vertrouw ik erop dat u mij dat woord in de mond geeft. U hebt het zelfs tegen uw discipelen gezegd, Heer Jezus, dat ze voor de grootte van deze aarde zouden komen. En dat ze zich nooit zorgen hoefden te maken over wat ze zouden zeggen. Want u zou hen dat in het hart geven. Zo gaat u ook met ons mee deze week in. Dank u voor uw heil en troostrijk woord. Dank u voor de prachtige liederen die we mochten zingen. Dank u voor het feit dat we een stem van u hebben ontvangen. Om u in woord, in lied, maar ook in onze daden te laten zien dat wij wandelen in het licht met Jezus. En we zien uit naar uw komst. Maar wilt u voor die tijd nog velen trekken. Ook velen waar we misschien al dagen en jaren voor bidden. Breng ze thuis. Want het is nog genadetijd. Maar net als in de dagen van Noach tijdens de zondvloed, hebt u zelf de deur van de ark dicht gedaan. En dat gaat binnenkort ook gebeuren. Met deze bedeling van genade. Dan zal het voor hen die de weg en waarheid geweest is, voor eeuwig te laat zijn. En daarom, Vader, breng ze thuis. En gebruik ons getuigenis om hen te laten zien hoe groot de spankracht van uw liefde en genade is. In en door de Heer Jezus Christus. Glorie voor uw grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen. Nou, het kan niet anders dan dat we met dat prachtige lied gaan sluiten uit Johannes de Heer 655. Neem de naam van Jezus mede. Eerst de twee coupletten en na de zegenbede zingen we nog het derde en het vierde couplet. Als het mogelijk is, zullen we dat staande met elkaar gaan doen.
Thank you.
En dan lees ik in 1 Kolossenzen 1, kan ik beter zeggen, want het is maar één brief. Kolossenzen 1 vanaf vers 9. Daarom houden ook wij niet op. Vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Nou komt het. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Dat is nogal wat, hè? Maar dan staat er, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen totdat hij komt. En mogen daarom de liefde, broeders en zusters, van God onze Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus, maar ook die zo troostvolle aanwezigheid en de krachtige leiding van de Heilige Geest met een ieder van ons zijn en blijven. Tot het moment daar is dat we hem zullen zien gelijk hij is. Glorie voor zijn grote naam. Amen. Allemaal een rijk gezegende week in de wandel met hem. En we zingen nog tot slot de laatste twee coupletten.